Geliefde gemeente en ook andere belangstellenden, we staan vanavond weer een poosje stil bij de Bijbel en wat de Heer ons in deze coronatijd heeft te zeggen. Fijn dat u meeluistert en we hopen dat de Heer zijn woord in uw leven wil zegenen. U vraagt zichzelf misschien wel eens af, spreekt God eigenlijk wel? Horen we de stem van God wel eens? Nou, de Bijbel is het woord van God. En als de Heer dan zijn dienaren uitzendt om dat woord uit te leggen, dat woord te lezen, dan zegt de Heer Jezus, die u hoort, die hoort mij. Dus God gebruikt mensen om zijn stem, zijn heilstem in deze wereld te laten horen. En daarom is het goed dat we als gemeente zondags, maar ook door de week samenkomen om stil te staan bij het woord van God. Gods stem te horen. Ik hoop dat u ook bidt of de Heere dat woord van hem wil zegenen in uw leven. Want uiteindelijk is het de Heilige Geest die het woord gebruikt om zondaren stil te zetten, om zondaren te onderwijzen. Gebruikt de Heer er niet een storm voor? Gebruikt de Heer er ook niet in de eerste plaats allerlei gebeurtenissen voor in ons leven? De Heilige Geest gebruikt daar het woord voor. En de enige goede en zuivere bekering is een bekering die teruggaat op het woord van God, toegepast door de Heilige Geest. En daarom is dat woord zo belangrijk in ons leven. Het is zelfs zo belangrijk dat Johannes schrijft in Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Nogmaals, welkom en graag bidden we u de zegen van de Heere toe. Wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 46 en daarvan het eerste vers, God is een toevlucht voor de zijnen en wat daar verder volgt, 46 vers 1. We hebben in de achterliggende weken verschillende keren stilgestaan bij de profetie van Joël. Vanavond is de laatste keer dat we daarbij stilstaan en we zijn toegekomen aan Joël 3. En ik lees u vanuit het derde hoofdstuk, het 13e vers tot en met het einde. Joël 3, vers 13 tot het einde. Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden. Komt aan, daalt heen en af, want de pers is vol en de perskuipen lopen over. Want hun lieden boosheid is groot. Menigten, menigten in het dal des dorswagens, want de dag des Heren is nabij. In het dal des dorswagens. De zon en de maan zijn zwart geworden. En de sterren hebben haar glans ingetrokken. En de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat de hemel en de aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. En gijlieden zult weten dat ik de Heere uw God ben, wonende op Sion, de berg mijner heiligheid. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. En het zal te dien dagen geschieden, dat de bergen van zoete wijn zullen druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water gaan. En er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan, en zal het dal van Sittim bewaren. Egypte zal tot verwoesting worden en Edom zal worden tot een woeste wildernis, om het geweld gedaan aan de kinderen van Juda, in welke land zij onschuldig bloed vergoten hebben. Maar Juda zal blijven in eeuwigheid en Jeruzalem van geslacht tot geslacht. En ik zal hun lieden bloed reinigen, dat ik niet gereinigd had, en de Heere zal wonen in Sion. Geliefden, de vorige keer hebben we stilgestaan bij Joël 3 en we hebben toen gezien dat de profeet in Joël 3 vers 11 zomaar als het ware onopvallend zucht: O Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. En daar vraagt de profeet dus om hulp van God. En de profeet vraagt er ook bij dat de Heer het op een bepaalde manier zal doen. De wereld heeft haar helden. Sporthelden heb je tegenwoordig. En de helden uit de zorg, daar horen we in de politiek over. De helden van de zorg, en dat is waar. Heel veel mensen in de zorg hebben buitengewoon belangrijk werk gedaan in de achterliggende periode, ook in de toekomst. Maar in de Bijbel gaat het ook over helden. En de dichter, de profeet, die vraagt of de Heere zijn helden wil sturen. En dan weten we uit Psalm 103 dat de engelen krachtige helden worden genoemd. En dan vraagt en smeekt de dichter eigenlijk om de ondersteuning van de engelen. De engelen die aanwezig zijn in een kerkdienst. We zien ze wel niet, we zien allemaal alleen maar lege banken. Waarom zijn ze er wel? Net als de wind, hè. Je ziet hem niet, maar daarom ervaar je hem wel. De Jezus zegt trouwens ook het werk der genade. Het is net als de wind. Je voelt het, je merkt het, alleen je ziet het niet. Dat is het wonderlijke werk van engelen, dat is ook wonderlijk. Ze zijn er. En ze zorgen ook dat die kerk hier blijft staan, dat we in de Bijbel mogen lezen. Want de duivel zou dat allemaal verhinderen, dat begrijpt u. En dan vraagt de profeet of de Heere nu durig die engelen wil uitsturen, zodat de verkondiging van zijn boodschap goede voortgang zal hebben. Dat we ook stil en gerust kunnen leven. En dat de engelen ook niet bedroefd worden. Want dat zou kunnen. U weet dat Paulus zegt in het Nieuwe Testament dat de vrouw een macht op haar hoofd heeft om der engelen wil. En daarmee bedoelt Paulus dat alles in de gemeente ordelijk moet toegaan naar de regels van God. En als dat niet zo is, dan worden de engelen bedroefd. Om der engelen wil. Zo zijn de engelen aanwezig. En misschien hebt u daar ook wel eens iets van gemerkt in uw leven. de aanwezigheid van engelen. En dat zou best goed zijn om dat eens te delen met iemand. Dat u iets merkt van de engelen in uw leven. Dat u net als de profeet zegt, o Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. En dat die engelen er ook waren. Dat kan. Ja, we denken daar niet zo over na. Wij zijn heel erg materialistische en moderne mensen geworden. Wat we niet zien, dat zal wel niet bestaan. Maar dat is niet bijbels. De Bijbel leert ons keer op keer om rekening te houden, ook met de aanwezigheid van God en zijn heilige engelen. En dat die overal zijn. En dat de heilige engelen ook meekijken over onze schouders. Als wij bijvoorbeeld onze smartphone gebruiken. Als we onze computer zitten. En dan kunnen we die natuurlijk voor goede dingen gebruiken, zoals nu. Kunt u via de computer en YouTube kijken. Maar misschien gebruikt u hem ook wel eens voor verkeerde dingen. Dan kijken de engelen wel mee. De Heer kijkt ook mee. En die profeet die zegt, doe uw engel, doe uw helden nederwaarts. Derwaarts nederwaarts. Nou, als u daar eens wat van merkt in uw leven, schrijf dat op. Of laat dat eens horen, want dat is heel belangrijk. Ook in onze tijd, dat we die dienst der engelen, die zo ruim in de Bijbel wordt beschreven, niet vergeten. En nu komen we bij het slot van de profetie van Joël. Ik heb al verteld, dat derde hoofdstuk, dat is een hoofdstuk wat gaat over verlossing. Zo begint dat hoofdstuk. Vers 1. Want zie in die dagen en te dien tijd, dus in de toekomst, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden. De profeet die ziet als het ware hoe dat Juda en Jeruzalem in de greep komen van de Babyloniërs. En dat het overwonnen wordt en Jeruzalem verwoest wordt en de tempel verbrand. En dat Juda en Jeruzalem in een gevangenis, in de Babylonische gevangenschap zitten. En dan belooft de Heer bij monden van de profeet dat er dagen zullen komen dat de gevangenis van Juda en Jeruzalem afgewend zal worden. Dat het volk uit die greep van die Babylonische overheerser zal verlost worden. En dan wordt verteld waaruit de Heer dan zijn volk verlost wat die Babyloniërs hebben gedaan. Vers 3. En ze hebben het lot over mijn volk geworpen en een knechtje, dus een klein jongetje, gegeven om een hoer en een meisje verkocht om wijn dat ze mochten drinken. Het was een slavenhandel en dan kleine kinderen van 1 jaar of 10 die werden dan geruild voor een hoer of voor een prostitutie. En meisjes van 1 jaar of 8, 9 die werden dan geruild voor een zak wijn. Zo ging dat. We kunnen het ons bijna niet voorstellen dat je die kleine kinderen een soort koopwaar, maar dat is echt gebeurd in de geschiedenis. En wat dat betreft kunnen we ons ook wel iets voorstellen bij die heftige reactie op het slavernijverleden. Want er zijn echt in de geschiedenis vreselijke dingen gebeurd, echt waar. Trouwens, er gebeuren vandaag nog vreselijke dingen. In de binnensteden van de grote steden op de aarde en zo. Er gebeuren nog de meest vreselijke dingen. Bijvoorbeeld met kinderen die gehandicapt zijn in Egypte. Die tellen helemaal niet mee. Worden soms zomaar uitgehongerd en worden hun lot overgelaten. Er is heel veel onrecht in deze wereld. In het 5e vers, daar wordt ook iets gezegd van de zondigheid, niet alleen van de Babyloniërs, maar ook van de omringende volkeren, Edom en Moab en Edom en de Ammonieten, de Moabieten, de Edomieten, de Filistijnen, die hadden het zilver en het goud uit de tempel weggenomen, de gouden bekers en de gouden schalen, en die hadden ze in hun eigen tempels neergelegd, voor de God van Dagon bijvoorbeeld, zoals in de tijd van Samuel, dat is de ark voor Dagon neergezet. Nou, dat hadden ze dus gedaan. En zo is Juda in gevangenis. En zo is dus die dienst der verzoening in Jeruzalem, lijkt het een einde gekomen. En zal de Heer die gevangenis wenden. En hoe zal God dat nu doen? Dan komen we bij een hele belangrijke gedachte in de Bijbel. En die begint eigenlijk in vers 13. En die loopt dan door tot en met vers 6, 17. Dat is dat God gaat oordelen, recht gaat oefenen. En als wij nou in de Bijbel lezen over gerichtsoefening, dan zitten er aan gerichtsoefening altijd twee kanten. Daar zit een hele ernstige kant aan voor degene die onrecht heeft gedaan. Maar er zit ook altijd een hele verlossende kant aan, aan degene aan wie het onrecht heeft plaatsgevonden. Dus dat moet u altijd onthouden, een oordeel in de Bijbel, een gericht wat voltrokken wordt, heeft altijd twee kanten. Neem bijvoorbeeld de zondvloed. Het was een geweldig oordeel. Het was een straffend oordeel voor de mensen van de eerste wereld. Allemaal verdronken. Om hun eigen schuld. Want niemand werd uitgesloten om in die ark plaats te nemen. Iedereen mocht plaatsnemen in die ark. En de mensen waren zo hoogmoedig dat ze zeiden, nee hoor, dat gaan we niet doen. Om daar bij die godsdienstwaanzinnige Noach in een ark te gaan zitten. Daar had er geen zin aan. En Noach ging er wel in met zijn vrouw en zijn drie zonen en hun vrouwen. En nou voltrekt God dat oordeel. Straffend over de burgers van de eerste wereld. En verlossend voor Noach, zijn vrouw en hun kinderen. Die werden één klap verlost van al die mensen die hen jarenlang hadden uitgejouwd en uitgelachen, bespot, misschien wel bestolen en weet ik wat allemaal meer. Een oordeel heeft dus altijd twee kanten. Een straffende kant en een verlossende kant. Dat zien we hier in dit gedeelte ook. Sla de sikkel aan. De Heer zegt dat, hè? Sla die sikkel. Of die zeis die doorheen gaat, dat oordeel. De oogst is rijp geworden. Kom aan, daal heen en af, want de pers is vol en de perskuipen lopen over. Want de boosheid is groot. Menigten, menigten. De kanttekening die zegt dan bij die woorden menigten, menigten. Daarmee wordt bedoeld nedergevelde vijanden ziende op het voorgaande vest. He, dus bij menigten zullen die veroveraars, die mensen die Israël bespot hebben, zullen die door God worden veroordeeld, gestraft. Menigten, menigten in de dal des dorstwagens. Want de dag van het oordeel des Heren is nabij. In het dal des dorstwagens. En zelfs de elementen, zon, maan, het hele hemel, het firmament, zal zwart worden. De sterren hebben haar glans ingeroepen. Dus een aangrijpend ook kosmisch oordeel. Dat zal ook helemaal merkbaar, voelbaar zijn in de elementen. Denk maar zo'n hele grote storm. In de tijd van Jona stormt de zee, dan zie je al die elementen die komen in beweging. En de Heer zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven. De hemel en de aarde beven zullen. De hele wereld dus. Geweldig oordeel gaat er over Kanaan, over Babel, over Persen, over Romeinen, over Egyptenaren. De Heer zal brullen. En ook over de gemeente Gods. Let erop dat Noach uit het oordeel werd verlost. Maar Noach heeft wel gezien wat het oordeel was. Let erop dat het volk van Israël woonde in Egypte, waar God zijn plagen uitvoerde. Soms werd Israël wel afgezonderd, maar niet bij alle plagen. Ook Gods kinderen voelen en merken iets van dat straffende, iets van dat richtende oordeel Gods. Misschien heb je dat ook wel in deze coronatijd. Je kinderen kijkt. De wereldlingen worden ziek. De kerkgangers worden ziek. En dan komen die grote raadsels. Die vragen waarom. Hè? Waarom spaart God ook zijn kerk, zijn gemeente niet? Als er ook kinderen God sterven in onze tijd. En als we ook zien ook in onze kerk dat we niet meer samenkomen. Waarom
Doet God dat nou niet zo dat wij bijvoorbeeld wel hier naar de kerk hadden gekund en meneer, de samenleving werd geraakt, maar de kerk niet? En dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag, want in dat oordeel wat de Heer voltrekt, we delen daar ook in. Moet niet zeggen, daar staan we buiten of staan we boven, want dat is een godsdienstigheid die niet terecht is. Wij zijn even schuldig als alle andere mensen. Dat moet je heel goed bedenken. We zijn niet meer dan een seculiere Nederlander die op zondag in zijn tuin werkt. We zijn niet beter dan iemand die misschien zondag op het strand ligt, of een vrouw die in de prostitutie terechtgekomen is. Ja, we denken wel dat we meer zijn. En we voelen ook wel de gedachte dat het met ons toch richting de eeuwigheid voor God, omdat we nou eenmaal bij bepaalde gemeenschappen horen, er toch wel een stukje beter voor staat dan gemiddelde mensen in Nederland. Maar dat is niet waar. Dat is inbeelding, dat is waan. Iedereen buiten Christus is verloren voor God. En hoe meer moeite God aan ons besteedt, des te schuldiger staan we. Dus de kerk zit ook in dat oordeel. En we moeten ons ook als kerk bijvoorbeeld niet in deze coronatijd zeggen, niks mee te maken, wij gaan weer gewoon zitten in die goddeloze wereld. Nee, dat past niet. We inkeren tot onszelf, waarom gebeuren deze dingen? Waarom laat God dit toe? Wat wil God daar nou mee zeggen tegen zijn kerk hier op aarde? Waarom wordt er zo hevig aan de kerk geschud? Ook aan ons kerk zijn en ons samenkomen. Is dat zomaar of dat een bedoeling? En heb je ook alweer mensen die weten al helemaal heel snel de bedoeling, dit de bedoeling. Nee, niet snel. Goed luisteren is het. En dan te midden van die enorme oordelen die voltrokken worden, dan zien we in vers 16, en daar wil ik even bij stilstaan. Iets geweldigs, iets indrukwekkends. De profeet die leert dat en dat werkt hier ook vervolgens uit in vers 17, 18 en het einde. Dan lees ik in het tweede gedeelte van vers 16. Maar, tegenstelling. Maar is altijd een tegenstelling. Maar, de Heere zal de toevlucht zijn volks en de sterkte van de kinderen Israëls zijn. Hoort u het gerommel van de oordelen Gods? Ziet het als het ware voor u Jeruzalem? Verwoest, verbrand, ziet u die Babyloniërs? Kinderen die verkocht worden voor prostitutie. Meisjes die geruild worden voor een zak wijn. Hoort u ook het straffende oordeel Gods? Menigten, menigten. In het dal van Jozef. En dan plotseling die heilsboodschap. Maar, dan staat er dan. Maar de Heere zal de toevlucht van zijn volk zijn. De sterkte van de kinderen Israëls. Dat is genade en heil. Te midden van het oordeel. Dat is de God die in de toren des ontfermens gedenkt. Dat is nou die God van zaligheid. Dat is die God die ondanks alles voor zijn volk wil zorgen. En over zijn gemeente en over zijn volk waakt. Let op, ik zeg niet over een gebouw. Ik zeg ook niet over alle mensen. Ik zeg zelfs niet over alle kerkgangers. Over zijn volk en over zijn kinderen. Daar waakt de Heer. Dat is een heerlijke heilsboodschap. Die Joël mag uitspreken en mag verkondigen. Dat de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Elia en Elisa, de God des heils zal wezen en dat hij de toevlucht zal zijn voor zijn volk en de sterkte voor Israël. Er staat dit in het Oude Testament. En we komen die gedachte van een toevlucht in het Oude Testament voortdurend tegen. Vooral in de psalmen. Als we eens even zoeken met het woord toevlucht in de psalmen, dan zien we dat het woord voorkomt in psalm 46 vers 2. We hebben het gezongen, God is een toevlucht voor de zijnen. Psalm 36 vers 8, die is de mensenkinderen toevlucht hebben. Psalm 59 vers 17, 61 vers 4. Want gij zijt mijn toevlucht geweest. En Jesaja 25 vers 4. Die man is een toevlucht tegen de vloed. Het Oude Testament wordt dat geprofeteerd. De dichter van 51 zingt. De schuilplaats des Allerhoogsten. In het Nieuwe Testament, daar horen we het. Ik ben met u lieden. Al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Dat staat eigenlijk in het Nieuw Testamentisch licht bedoeld. Christus zal de toevlucht zijn van zijn kerk, van zijn volk. En de Heer is de sterkte van het volk Israëls. De Heer is de toevlucht van zijn volk. Hij is de toevlucht in zijn gezegende persoon. God en mens in één persoon. Almachtig. Hij heeft maar te spreken en het is er te gebieden, het staat er. Zeer hoog en zeer laag wilde hij afdalen. Tot in de kribben van Bethlehem, tot op het kruis van Golgotha. Hij is de toevlucht in zijn komen naar deze wereld, want hij lag in de kribben. Hij wandelde rond op deze aarde, hing aan het kruis van Golgotha en hij stond op uit de doden. Hij is de toevlucht tegen het woeden van de vorst der duisternis. Hij is de toevlucht als het gaat over de gruwel en de ernst van de zonde. Christus is de ware zaligmaker van zijn kerk. En een toevlucht is bescherming. Dat is de essentie van een toevlucht. En die zaligmaker is een bescherming tegen de duivel en zijn helse machten. Die zaligmaker is een bescherming tegen de wereld die ons omringt en die ons meesleept naar het verderf. Die zaligmaker is een bescherming tegen de machten van het ongeloof en de Satan met zijn vele duizenden duivelen. Die zaligmaker is een toevlucht tegen de boosheid die in ons woont als een duistere fontein. En die keer op keer beslag legt op ons leven. De profeet die zegt, maar de Heere zal de toevlucht zijn volk zijn. Kent u dat gaar? Het geloven gaar. Dat u leeg in uzelf. De toevlucht. Die toevluchtneming mocht nemen. Tot deze heiland. En tot deze zaligmaker. Ach, hij staat me op armen gereed. Hij nodigt. Ook vanavond nog. Het is hem zo aangenaam. Dat geroepen zondaren bij hem komen. Hij is de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Hij is de held bij wie hulp is besteld. Bij hem zijn doorboorde handen. Bij hem is het bloed der verzoening. In hem gaat Gods welbehagen gelukkiglijk voor. Deze heiland is ten diepste alles. Voor iemand die niets meer heeft. Alles wat aan hem is. Schans begeerlijk, zulken is mijn liefste oog, hij dochter van Jeruzalem. Het is de liefde van de Heilige Geest om zondaren, dat stille werk in het hart, maar steeds maar uit te drijven naar die personen, naar die ene heiland. Want de Heere, Christus zal de toevlucht zijn van zijn kerk. Nee, niet hun godsdienst. Nee, niet de goedkeuringen van mensen. Nee, niet wat zij allemaal denken te hebben. Want het wordt allemaal inleveren voor die grote eeuwigheid. We staan straks voor God. Dan staan er geen dominees. Dan staan er geen mensen die lidmaat zijn van de kerk. Dan staan er geen mensen die veel beter zijn dan al die andere mensen. Want daar wil God niets mee te maken hebben. God wil maar één soort mens te maken hebben. En dat zijn straatarme zondaren. Die alleen maar kunnen leven. En alleen maar blij kunnen zijn. Met die persoon van de middelen die het geloofsoog hebben. En die de geloofsontmoeting kennen. van die gezegende middag Gods en der mensen. De Heere zal de toevlucht van zijn volk zijn. Nee, zoek het ook niet bij iemand anders. Zoek het vooral niet in uzelf. De profeet die wijst naar boven, de Heere zal de toevlucht van zijn volk zijn. En hij zal de sterkte van het volk Israël. Wat is de sterkte? Je zou het ook kunnen vertalen met kracht. Toevlucht biedt bescherming. En sterkte biedt innerlijke kracht. Wat zijn wij meestal? Wat zijn wij van nature? Wat zijn we elke keer opnieuw zwakke? Hulpbehoevende stakkels. Die lamme man moest van vieren gedragen worden. Hij kon nog niet eens zelf bij de Heere komen. Bij de schone poort zat een kreupele man. En dat is nou een beeld van al Gods oprechte kinderen. Die zijn zwak in zich. De apostel Paulus zegt, zwak, toch machtig. Stumpers en stakkers. Ellendigen en verlorenen. Die niet zo makkelijk kunnen lopen. Die misschien niet zo snel vooruit gaan. Die eerder kruipen dan lopen. Soms ook niet kunnen kruipen. En dan maar zoeken de dingen die boven zijn. En waar moeten die zwakke mensen nu hun kracht vandaan halen? Want kracht is wel nodig. Moeten we dat dan in onszelf zoeken? Och, er zijn mensen en die kunnen geweldig godsdienstig redeneren. Ze hebben dit beleefd en dat beleefd. Ze weten dit uit de Bijbel en dat uit de Bijbel. Ze hebben met die gepraat. Ze hebben die dominee en noem allemaal maar op. En ze hebben er een kracht in gevonden. Indrukwekkend bevindingen, ervaringen en noem allemaal maar op. God weet er echter niet van. Ze straks voor Gods rechterstoel staan. En zegt de Heer, waar is het bloed? Waar is het bloed? Waar is dat werk van die zaligmaker? Wat is de krachtbron van de kerk? Het is dat bloed van de zaligmaker. Hij zal de sterkte van zijn volk zijn. Uw trouwe gunst alleen wordt de ere toegebracht. We geen krachten meer hebben in onszelf. We hebben geen leunsels en steunsels, zo zeiden de oude mensen, dat meer zoeken in anderen of in onszelf. Dat we alleen maar leunen en steunen op die gezegende middelaar, Gods en der mensen. Ik heb dat al meer gezegd. Dan komen we bij die oude Kolberger terecht. U weet, het was een man die veel beproevingen heeft doorworsteld. Geen makkelijk leven gehad. En op een zeker moment was hij ten einde raad. Heel zijn bekering ging weer ondersteboven. En toen vroeg de Heer, Kolberger, ben jij gerechtvaardigd? Ga je naar de kerk? Ben je predikant? Heb je vele oefeningen? En vroeg de Heer niet.
Nee.
Was dat dan niet waar? Och, het zijn allemaal op zichzelf, als het waar is, kostelijke zaken. Maar ook daarmee kunnen we niet voor God bestaan. De Heere vroeg, zijt gij met mijn lam tevreden? Zijt gij met mijn lam tevreden? Toen moest die arme man zijn hoofd buigen. Hij zei, ja, Heer. En toen klonk het in zijn ziel. Dan ben ik met u tevreden. U zegt, dat is een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis. Is er ook een Bijbels voorbeeld? Dan ga ik naar de zee van Tiberias. Daar zitten die discipelen. En er zit er ook één tussen. Na de opstand die zijn meester heeft verlogen tot 3 maal toe. Kent u de zaal aan? Nee, dat kent de mens niet. Hij heeft zelfs gezworen dat hij de Jezus niet kende. Petrus, weet u wel. En de Heer stelt tot 3 maal de vraag. Petrus, hebt gij mij lief? Ten slotte zegt hij, Simon Petrus, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat is wat de profeet hier bedoelt. De Heer zal de sterkte van zijn volk zijn. Kent u ook dat geheim? Leunen en steunen op die alles overwinnende zaligmaker, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Los van Christus valt u om. Los van Christus heeft de Satan elk moment weer heerschappij over uw leven. En los van de zaligmaker bent u niet in staat om één zonde onder de duim te houden. Denk het maar niet hoor. Want het welt op als een overvloeiende fontein van vuilheid. Maar in Christus en door het oprechte geloof moet de Satan de deur uit. Weg. De Heer schelde u, ge Satan. In Christus heeft de zonde geen macht meer. In Christus komt de kerk eenmaal thuis. Dan zullen ze straks aankomen. Eén voor één. Arme zondaren in zichzelf. Maar overlekt met die gerechtigheid van de zaligmaker. Leunend en steunend op die heiland waarvan hier wordt gezegd, hij is de toevlucht en hij is de sterkte van zijn volk. Wat een heerlijke belofte in een arme wereld en wat een rijkdom voor straatarme mensen. Dat is de boodschap van het Lam Gods. Dat de zonde de wereld wegneemt. Ziet, er is een zaligmaker. Ook vandaag. Hij wandelt in ons midden. Hij kijkt u eens een ogenblik aan. En ook in de coronatijd gaat hij onverstoorbaar verder. Met de vergadering van zijn gemeente. En eenmaal. In de grote eeuwigheid. En dan sluit de profeet Joël mee af. En de Heer zal wonen in Sion. Heerlijk. De volmaaktheid en de volkomenheid. Die eenmaal zal aanbreken. Omdat hij het heeft gedaan. Amen. Wij gaan tenslotte samen zingen. En dat doen wij op Psalm 65 en daarvan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood en wat er verder volgt.
gemeente, volgende week hopen wij weer opnieuw een meditatie uit te spreken. En ik wilde dan met u stilstaan bij 1 Samuel 1. Dat is een hele donkere tijd. Iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen. En wat moeten wij nou in een donkere tijd doen? Nou, dat kunt u dan lezen in 1 Samuel 1, waar Hanna en Elkana naartoe gaan. En waar ze ook een hele rijke zegen hebben ontvangen. Dus volgende week weer opnieuw en dan staan we stil zo een paar keer bij 1 Samuel 1. Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u die appen of mailen. Ze zijn altijd welkom en het is ook goed om af en toe iets te horen. Ten slotte nog een derde opmerking en dat is morgenavond hebben we hier in dit kerkgebouw een gemeenteavond. En dan hoopt mevrouw Ten Voorde iets te vertellen over het zendingswerk in Guinea. Ze is op verlof op dit moment en ze hoopt dan morgenavond hier voor ons wat te vertellen over hoe dat is in Guinea. Hoe zendingswerk gestalte krijgt en wat je er allemaal doet en zo. En u bent daarbij allemaal welkom. Misschien denkt u van ja, in coronatijd een paar mensen, maar er is nog genoeg ruimte. Dus geef u op en komt u ook hier naar de kerk toe. En dat vindt ook mevrouw Ten Voorde erg fijn om gewoon maar even een deel van de gemeente te zien en te ontmoeten. Dus graag even aanmelden en komen. Ten slotte voor aanstaande zondag. In de nieuwsbrief heeft u dat al gelezen, dat we ongeveer 250 personen dan hier weer hopen samen te komen. En of u dan een briefje wilt meenemen met uw naam erop, uw postcode, adres en het aantal eenheden uit uw huisgezin. Dus een briefje, bijvoorbeeld u heet Pietersen, adres Dr. Janssenlaan, nummer 5, postcode en dan daaronder 3 personen, man, vrouw en een kind. Dat is nodig, zo'n briefje, dat doen we dat in een envelop. En dan doen we dat per dienst, dan kan de GGD, als ze later bron- en contactonderzoek moeten doen, omdat ze bijvoorbeeld iets gemerkt hebben of zo, dan kunnen we die gewoon die envelop geven, dan kan de GGD dat die adressen nagaan en kijken waar de corona is vastgesteld. Dus dat moet. Dus brengt u even een briefje mee. Dus maak u thuis, als u komt, zo'n briefje. En doe dat hiervoor, er staat een bak. En doe dat even in die bak en dat kosten ze wel in een envelop, die briefjes. Ik hoop dat het duidelijk is en anders dan zet ik dat nog wel even in de nieuwsbrief. Verder een hele fijne avond, ook voor de kinderen. Even zwaaien en welterusten.